vorige keer toen ik hier was, dat was begin maart, denk ik, of februari. Ja. Toen hebben we ook Hebreeën 2 opengeslagen en heb ik u mogen voorgaan in het woord. En dan hebben we daar gezien dat het de grote context waar God mee bezig is, waarin je alles kan plaatsen in de Bijbel, is Gods troon en zijn heerschappij. Er zijn in de Bijbel heel veel onderwerpen, verlossing, rechtvaardiging, gerechtigheid, noem maar zo wat mij binnenschiet. Dat zijn, ja, losse onderwerpen lijken wel, maar die hebben wel degelijk een verband met elkaar. En dat verband is het verbond dat de Heere God heeft met zijn volk, met de mens, broeders en zusters. God de Vader heeft een hartsgeheim. En dat noemt Paulus het grote geheimenis, of in de Statenvertaling de grote verborgenheid. En die verborgenheid, dat geheimenis, in het Grieks is dat mysterion, is geopenbaard door de komst van Jezus Christus, die ons de Vader verklaard heeft. Die heeft ook het hartsgeheim van God aan ons verteld. Dat geheim. Want voor de schepping van de wereld had God een voornemen. Hij wilde zijn zoon alles geven, en hebben wij in Hebreeën 1 gelezen. Hè? Hij wilde zijn zoon tot erfgenaam maken en tot troonopvolger van hem. Daar zie je dat de grote bedoeling, de context van alles wat in de Bijbel gebeurt, hè, met God en met de mens, dat staat in het licht van deze troonopvolging van de zoon, die de vader opvolgt. En ik heb u verteld dat bij een verbond dat God heeft met de mens, hoort ook een huis. We zien ook als Israël wordt bevrijd uit Egypte, dan is er dat verbond in de woestijn en dan wordt er een huis gebouwd voor God. Daar zijn wij ook mee bezig. Wij zijn het huis van God. En misschien ziet u het niet als u door het legerkamp zou lopen toen, hè, duizenden jaren geleden, dan zag u iemand gordijnen weven. De vrouwen bezig zijn met de spiegels in te leveren voor het koper. En u zag bijvoorbeeld timmermannen aan hout bewerken. En misschien had u, als u onwetend was wat God in de Bijbel van plan, of wat in de Bijbel geschreven staat, zou u niet begrijpen waar die mensen mee bezig waren, maar waar zij waren verenigd tot één doel. Ze hadden één doel en dat is het bouwen van het huis van God, broeders en zusters. Dat is het werk van Gods geest die dat doet. Bij alles zie je dat, als je dat leest in Exodus, dat Gods geest over die mensen kwamen, over die bouwers van de tabernakel ook en die architecten. Hè, daar kwam Gods geest overheen. Het is het werk van Gods geest in de mens. Heerlijk is dat. Het is geen mensenwerk. Gods werk is perfect. Zonder enige fout bouwt God aan zijn huis. Wie bouwt het huis? In de Joodse cultuur is het de eerstgeborene. Die bouwt het huis van de vader. Die zet de naam van de vader voort. Het huis is iets van generaties. Zoals het verbond van God iets is van generaties. Als God een verbond met u heeft gesloten, dan geldt dat ook voor uw kinderen. Dat wil niet zeggen dat zij automatisch ook kinderen van God zijn. Zij zullen zelf ook moeten kiezen voor de Heer, hè, broeders. Zij zullen zelf ook tot de Heer moeten komen. Ja, als klein zijn ze geheiligd door de ouders. Als ze volwassen worden, gaan zij zelf een relatie met God aan. En dan krijgen zij ook hun verantwoordelijkheid daarin. Ik wil met u lezen Hebreeën 2 vers 5. Daar hebben wij gezien dat De toekomstige wereld, de nieuwe wereld, de nieuwe schepping is toevertrouwd aan de mens en niet aan de engelen. Broeders en zusters, dat hebben wij vorige keer al gelezen. Hè? Maar ik wil toch tot met vers 11 lezen, 5 tot 11. Want hij, God, heeft de komende wereld waarover wij spreken niet onderworpen aan de engelen, maar iemand heeft ergens getuigd, wat is de mens dat u aan hem gedenkt? Of aan hem denkt, of de mensenzoon, dat u naar hem omziet. U hebt hem, de mens, voor korte tijd minder gemaakt dan de engelen. En met heerlijkheid en eer hebt u hem gekroond. U hebt hem gesteld over de werken van uw handen. Alle dingen hebt u onder zijn voeten onderworpen. Want bij het onderwerpen van alle dingen aan hem, en dan is dat met een hoofdletter, dat is Christus. Die heeft alle dingen aan hem onderworpen. Hier ziet u dat het gaat om regeren van de ganse schepping. Het gaat om de troon van God. En deze troonpretendent heeft alles onderworpen aan die troon. Want er was oppositie gekomen, heb ik u toch verteld. Hè? En dat lezen wij in de Bijbel. Er was oppositie gekomen tegen Gods troon. Maar deze troonopvolger heeft bewezen dat hij waardig is als koning God de Vader op te volgen. De Zoon is waardig. Want hij heeft alles, staat hier in dit vers 8, alle dingen hebt u onder zijn voeten onderworpen. Bij het onderwerpen van alle dingen aan hem heeft hij niets uitgezonderd dat hem niet onderworpen is. De schrijver van de Hebreeënbrief gaat in het vorige vers schrijft hij hem nog met kleine letter. Dat is ook in de Griekse grondtekst is dat niet duidelijk. Er zijn geen hoofdletters en kleine letters in het Grieks, in de grondtekst. Maar de vertalers hebben eerst met een kleine letter, dan wijzen het op de mens. En dan met een grote letter, dan wijzen het op Christus. Dus ze gaan ervan uit dat de mens, de nieuwe mens, leeft in eenheid met Christus. Alles wat Christus is, dat bent u ook. U bent volmaakt in Christus, zegt Paulus in de Efezebrief. Dat wat Christus is voor God de Vader, dat zijn wij ook. U hoeft daarin niet te vrezen. U hoeft niet door op uw eigen onvolmaaktheid te blikken. U bent in Christus volmaakt voor God. God houdt zo van zijn zoon. Hij heeft die zoon lief. Alle aandacht van God de Vader is voor die zoon. En als u komt in Christus, ja, dan ziet hij zijn zoon. Dan ziet hij u natuurlijk ook. Hè, want wij zijn uniek geschapen als persoon. Maar het is een verbondenheid. Het is uniciteit in verbondenheid. God gaat niet voorbij aan onze persoonlijkheid. Wij hoeven niet op te lossen en dat wij allemaal in de gemeente allemaal neuzen naar dezelfde kant hebben. Wij zijn uniek als persoon. En zo heeft God het ook bedoeld, broeders en zusters. Er is verbinding door Christus. Wij zijn één geest door hem. Nu zien wij echter nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Wij zien dat niet van Christus. Wij weten het door Gods woord. Maar wij zien nog de gebrokenheid om ons heen. Hierin ziet u, broeders en zusters, dat de mens, want dit tekstgedeelte, ik heb deze preek ook genoemd, de nieuwe mens. De mens leeft in twee werelden. Dan moet ik even erbij zeggen, die twee werelden zijn één werkelijkheid. Dan mogen ze niet van elkaar scheiden. Er is geen dualiteit wat dat betreft. De mens in Christus leeft in twee werelden. Zo is het ook door God bedoeld oorspronkelijk in de schepping. Hij leeft in de geestelijke wereld en hij leeft in de stoffelijke wereld. De mens is met al zijn capaciteiten ook daarvoor bedoeld. Dat is zijn bestemming. Het is niet zo dat de mens alleen maar in de stoffelijke wereld leeft en hij geniet van de dingen, dat ook. Hij geniet van de stoffelijke dingen. Maar dat is niet zijn einddoel, dat is niet zijn hoogste verantwoordelijkheid en bestemming. Hier staat ook voor een korte tijd, hebben wij vers 7 gelezen. Dat betekent dat de mens leeft in de tijd, maar ook in de eeuwigheid. De mens in Christus. Die korte tijd wijst op dat het niet altijd zo zal zijn dat de mens in de tijd leeft. En een gedelegeerd gezag heeft. Hè, broeders en zusters. Die mens zal zelf regeren met Christus over de ganse schepping. Ja. Ziet u wat u, waar u toe bestemd bent? Maar eerst gaat het voor God om die relatie. Het gaat om twee dingen. Relatie en bestemming. Uw relatie met God. Daar gaat het om voor hem. Dat is het allerbelangrijkste. Wij denken in positie. Wij denken in ambten. Hè, broeders en zusters? Ja. Als wij die eerste verse hadden gelezen in hoofdstuk 1, hè, broeders en zusters, daar staat dat God sprak, heeft gesproken door zijn zoon. En dat hij de erfgenaam is. En dat hij ons verlost heeft. In vers 3. Daar zie je dat. Hij, Jezus Christus is profeet, priester en koning. Profeet omdat God door hem heeft gesproken. Hij is koning omdat hij erfgenaam is. En de, alles zal erven. En hij is de verlosser. Hij is de priester. Dit zijn geen ambten. Dit zijn eigenschappen. Dit zijn kenmerken van het leven uit God. En dat is in u. Daarom zal dat ook in u openbaar worden. In het verbond. En ook in uw huwelijksverbond. Want dat huwelijk, dat is het grote geheimnis. Het hartsgeheim van God. Is dat hij dat verbond, de manier waar God, waarop God in relatie staat, heeft hij gemaakt. Tot onze, dat heeft hij binnengebracht in onze ervaringswereld. Hij heeft het huwelijk geschapen. En in dat huwelijk heeft hij het voortbestaan van de mens gelegd, verankerd. Broeders en zusters, daar heb je dat verbond. En dat bedoelt Paulus met Efeze 5, wat hij daar schrijft. Dat het een groot geheimnis is. Ons huwelijk, uw huwelijk is een beeld van een schaduw van het grote verbond tussen Christus en de gemeente. Geweldige schot. En voor de mens die niet alles begrijpt, want Gods gedachten zijn hoger dan ons gedacht, heeft hij gezegd, ik maak dit verbond tot hun ervaringswereld. Ik ga hun door de ervaringen, door wat zij meemaken, ga ik hun leren door Gods geest, wat het verbond betekent. Hoe God in relatie staat. Het gaat om relaties in de Bijbel. De mens is geschapen als een relationeel wezen. De mens verwezenlijkt zich in de relatie. De mens die spiegelt zichzelf in de relatie. Daarom is dat individualisme nu tegenwoordig. Is zo vernuikend, broeders en zusters. Dat is een leugen. Dat is een leugen. Dat de mens op zichzelf staat. Nergens in de Bijbel lezen we over dat de mens op zichzelf staat alleen. Los van al het andere. De mens is geschapen door God onder autoriteit. Onder gezag. Hij heeft rekenschap met God te maken, af te leggen tegenover God. Hij heeft autoriteit, de mens, anders kan hij niet regeren. En broers en zusters, autoriteit is één van de principes van het regeren. De mens is gezet tot heerschappij over de aarde. Ja, autoriteit, maar dit is gedelegeerd gezag. Het is niet zijn autoriteit uit hemzelf. Het is autoriteit die hem verleend is door God. En daaruit begrijpen wij dat hij ook rekenschap heeft af te leggen over die dingen die hij doet. Ja, rekenschap is ook een principe van het regeren. Autoriteit, rekenschap, broeders en zusters. Verantwoordelijkheid en onderscheiden. Dat zijn de vier principes van regeren. Om te kunnen regeren moet je kunnen onderscheiden, moet je kunnen oordelen. Niet in negatieve zin. We hebben met de oordelen altijd een negatieve associatie. Maar oordelen betekent onderscheiden, beproeven. Van welke geest is dit? Is dit uit het geest of uit het vlees? Dat is onderscheiden. En dat kan alleen de geestelijke mens. Paulus heeft het over de zielemens. Anthropos psychikos. Ja, broeders en zusters, dat is de zielemens. De psyche is de ziel. De mens die uit de ziel leeft, dat is de natuurlijke mens. De geestelijke mens, de anthropos pneumaticos. Ja, broeders en zusters, zegt hij in het Grieks. Dat is de mens die uit de geest leeft. Daar is de geest de leidende, het leidende in zijn leven. Hij onderscheidt door de geest. Door de Heilige Geest die in hem woont. De geestelijke wereld. Dat wat God belangrijk vindt. En niet de mens. En broeders en zusters. Ja. Wij zien u nog niet. Staat hier. Door de gebrokenheid in om ons heen. Dat is een stoffelijke wereld. Maar wij zien Jezus. Dat is geestelijk. Dat is de geestelijke wereld. U mag als kind van God. Ook de geestelijke dingen zien. Daar staat hier in Hebreeën vaak het woord aan, de woorden aangehaald. Alle dingen. Alle dingen betekent zowel de geestelijke dingen als de stoffelijke dingen. Ja, de mens is daartoe geschapen. Die heeft die capaciteiten van God gekregen om dat te kunnen onderscheiden. Daardoor kan hij regeren. Dat hebben we onze zusters. Vers 9, wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, die voor korte tijd minder dan de engelen geworden was. Dat betekent dat hij ook mens is geworden, maar ook tijdelijk. Tijdelijk is hij op aarde geweest en is de Zoon van God mens geworden. De eeuwige is tijdelijk geworden, is in het tijdelijke binnengegaan. De eeuwige God is in zijn schepping binnengegaan. Hij is van buiten de schepping gekomen en heeft zich in die schepping is hij binnengekomen. Voor mijn zuster. In dat tijdelijke van ruimte en tijd. Ja. Dit is voor ons niet te begrijpen. Wat daar gebeurd is met de vleeswording. Met de incarnatie van de Zoon. Maar dat is iets van Gods verborgenheid, wat hij ons nooit zal openbaren. Er zijn dingen die hij nooit zal openbaren aan ons. Wat wij niet kunnen bevatten, broeders en zusters. Hij is voor een korte tijd ook minder dan de engelen geworden. Dus hier zie je aan dat de mens niet zichzelf, een autonome mens, bestaat niet. Wij worden dat wijsgemaakt in de leugen van de wereld. Ik ben autonoom. Ik maak zelf uit wat ik doe. De mens staat altijd onder gezag van de geestelijke wereld. Paulus heeft het over of wij dienen als de Heer van de zonde, de ongerechtigheid, of wij dienen de Heer der gerechtigheid. Hij staat onder gezag. De mens staat onder gezag, broeders en zusters. We kunnen dat leuk vinden of niet. Het is veel belangrijker de relatie te zien. In de zonde. Zonde is niet een gebrek of een fout. Een foutje. Oh ja, we zijn menselijk. Dat is een teken dat wij niet zien wat daarachter zit. Achter de zonde zit de relatie. En dat heeft Paulus in Romeinen 6 willen benadrukken. Ja. Want het paste hem, vers 10, om wie alle dingen zijn en door wie alle dingen zijn, dat hij om veel kinderen tot heerlijkheid te brengen, de leidsman van hun zaligheid door lijden zou heiligen. Immers, zowel hij die heiligt als zij die geheiligd worden, zijn allen uit één. Uit één, dat is de Vader. De Zoon is uit de Vader en wij zijn uit de Vader. Het woord zegt dat wij uit van boven zijn geboren. Uit God zijn geboren. Broeders en zusters. De mens is geschapen naar het beeld van God. Hij spiegelt Gods heerlijkheid en Gods eer. Ja. Waarin ligt die heerlijkheid van de mens? Want Paulus heeft het in Romeinen 3 over dat de mens, dat alle mensen derven de heerlijkheid van God. Wat bedoelt Paulus daarmee? Alle mensen missen de heerlijkheid van God, zegt hij. Maar we hebben het hier over de mens in Christus. U en ik. Wij hebben de heerlijkheid van God. Wat is die heerlijkheid van God, broeders en zusters? Uw relatie met God. Dat is uw heerlijkheid. Het is God zelf. Het is Jezus Christus die en de Geest die in u woont. Dat is de heerlijkheid van de mens. Een grotere heerlijkheid kunnen wij ons niet voorstellen. We hebben een relatie met God. Als je iemand zou kennen die kennis heeft met Willem-Alexander, de koning. Nou, dat is een bepaalde heerlijkheid. Dat geeft die man een bepaalde status. Zo zou je het kunnen vergelijken. Dat is een beetje, het gaat niet helemaal om. Maar God is onze heerlijkheid. De relatie die u heeft met God. Dat is een verbinding. God heeft zich verbonden aan u. Het is een verbond. Zoals in een huwelijk man en vrouw één zijn, is God één met u. Is Jezus Christus één met u. Paulus heeft het in de Romeinenbrief over het feit dat Jezus Christus en de gemeente al één zijn. Ja, broeders en zusters. Het is een voleindigd, het is gebeurd. Het is volbracht aan het kruis. En door de opstanding van Jezus Christus is dat leven uit God beschikbaar gekomen voor u en voor mij. Oh, wat een heerlijkheid hebben wij ontvangen in Christus. Dat is de heerlijkheid die de mens bezit. En wat is die eer? Want hier staat, de mens is gekroond met heerlijkheid en eer. Wat is die eer, broeders en zusters? Ik heb hier geschreven daarover. De heerlijkheid van de mens is zijn verbondsrelatie met God. Maar die eer of waardigheid van de mens vindt hij in het nemen van verantwoordelijkheid. De mens kan verantwoordelijkheid aan. Hij kan verantwoording nemen. Hij kan regeren, daar heb je dat. Wij voeren heerschappij over de nieuwe schepping direct. Daarin ligt de eer, de waardigheid van de mens. Daarom is dat ook zo heel sterk in de Joodse traditie. In de Joodse traditie zeggen wij altijd, of Joodse cultuur. Maar dat betekent gewoon dat het Joodse volk is Gods volk. En hun cultuur wordt bepaald door de cult. Dat is God, de godsdienst. Het zou zo moeten zijn dat onze cultuur, ook de christelijke cultuur, door Christus werd bepaald. Want Christus, het geloof in Jezus Christus, is onze godsdienst, onze cult. Daarom zeggen wij cultuur. En broeders en zusters. Maar jammer genoeg is dat niet meer zo vaak. We zijn beïnvloed en leven onder de druk van de algemene opinie. En we brengen dat binnen in de kerk. Onze cultuur wordt niet bepaald door God. Maar het is al ver te zoeken wat in Nederland de cultuur bepaalt. Dat het niet meer door God wordt bepaald. En broeders en zusters. Ja. Ver van God is de mens afgeweken. En daarom mist hij de heerlijkheid van God. Maar God heeft zijn Zoon gezonden, Jezus Christus. Die, wat in hoofdstuk 1 vers 2 staat, die het erfgenaam is van alles. Hij heeft door hem de wereld gemaakt. Hij is de schepper. Hij heeft door hem u gemaakt en mij. Hij heeft u gewild zoals u bent. Hè, broeders en zus. En dan staat er in vers 3. Hij, dat is Jezus Christus, die is de afstraling van Gods heerlijkheid. En hij is de afdruk van zijn zelfstandigheid. Die alle dingen draagt door zijn krachtig woord. En dat hij heeft de reiniging van onze zonden door zichzelf tot stand gebracht. Hier heb je die priester. Oh, wat hebben wij een geweldige koning, een geweldige profeet en priester. En die eigenschappen, die kenmerken, zijn ook in ons huwelijk terug te vinden, broers en zusters. In ons huwelijk is er ook, het is een geheimenis, zegt Gods woord, is er een profetisch geheimenis. Is er een priesterlijk geheimenis in het huwelijk en een koninklijk geheimenis. Als wij niet weten wat een verbond is en wat God daarmee bedoelt, dan hebben wij geen weet van deze dingen. Wat weet de wereld over het profetisch geheimenis van het huwelijk? Dat het huwelijk boven zichzelf uitwijst naar Christus, het verbond tussen Christus en de gemeente. Daar heb je die profetische kant van het huwelijk. Het huwelijk is niet zomaar iets aards. Het is inderdaad aards, maar niet dat alleen. Het wijst boven zichzelf uit naar iets veel schoners, veel hogers. Het is heilig en rein, broeders en zusters. Maar het huwelijk is ook een priesterlijke verborgenheid, een priesterlijk geheim. Dat man en vrouw voor Gods aanzicht komen voor de troon van genade, om hun gezin daar te brengen, om hun kinderen daar, in de naam van hun kinderen te noemen en zeggen, o Heere God, mijn kinderen, zij kennen u nog niet. Ze hebben nog niet gekozen. Of, ik dank u God, dat mijn huis is geheiligd door u en dat mijn kinderen zelfs u mogen dienen. Dat is de priesterlijke kant van uw huwelijk, broeders en zusters. Ja. Heerlijk is God. Ja. God is alles wat hij heeft en hoe hij relaties ziet, heeft hij in u gelegd. In uw ervaringswereld gelegd. Waardoor wij dagelijks met hem bezig kunnen zijn. Ja, wij begrijpen wat God bedoelt met het verbond, hè, broeders en zusters. Ja, heerlijk is God. Dat minder gemaakt dan de engelen, dat wijst op dat de engelen in autoriteit hoger zijn dan de mens. Als hier een engel zou, de heerlijkheid van een engel is ook groter dan de vrouw van de gevallen mens. Als de nieuwe mens spreekt, is de nieuwe mens hoger en groter. En meer heerlijkheid heeft hij dan een engel, broeders. Dus dat is nu nog niet te zien. Maar dat is wel zo in Christus. Wij zijn, zegt Paulus in de Efezebrief, medegezet in de hemel met Jezus Christus, die daar al getroond is. Gekroond is met eer en met heerlijkheid. Geweldig is God, geweldig wat hij allemaal gedaan heeft, de broeders en zusters. Ja. De positie dat wij voor een korte tijd minder gemaakt zijn dan de engelen, is niet blijvend, want wij weten dat wij gaan regeren. En broeders en zusters, samen met Christus. Dus ook over de engelen. Ja. Want bij het onderwerpen van alle dingen, staat in vers 8, aan hem, alle dingen hebt u onder zijn voeten onderworpen, want bij het onderwerpen van alle dingen aan hem, dat is aan Christus, dat wijst op de manier waarop Christus dat heeft gedaan, door de dood en de opstanding. Dat is de werking van Gods geest. Als Paulus het heeft over de werking van Gods geest, want hij heeft zich opgeofferd door de, dat zegt de Hebreeënbriefschrijver ook, ik kan me niet precies herinneren welk hoofdstuk, maar hij zegt dat Jezus Christus, de Zoon, zich heeft geofferd door de Heilige Geest, hè, broeders en zusters. Het was niet uit hemzelf, het is niet de mens die zich heeft geofferd, het is door de Heilige Geest gebeurd. Het is verlossingswerk, is Gods werk, ja. Ja, de schrijver gaat uit van de eenheid tussen Christus en gemeente. Dat vind ik zo mooi in dit stuk. Wij zijn één met Christus. Wij zijn ook met eer en heerlijkheid gekroond. In Christus. Maar wij zien dat nu nog niet, omdat wij nog in die gebrokenheid. Maar weet u, Christus wil niets liever dan in de gebrokenheid waarin wij nu leven, dat daar dat nieuwe leven uit God juist zich gaat openbaren. En hoe gebeurt dat? Precies zoals met Christus. Door dood en opstanding. Doordat u gelooft in Christus, bent u mede gestorven met hem, mede gekruisigd met hem. Maar dat is ook iets van elke dag dat wij ons kruis opnemen. Dat wij niet leven vanuit ons eigen inzicht. Dat wij niet leven vanuit onze eigen kracht. Dat wij niet leven naar eigen gedachten. Maar dat ons denken vernieuwd is en dat wij geloven, broeders en zussen, de nieuwe mens gelooft. Die gaat uit van Christus. Die ziet Jezus. Waarom staat hier niet de Heere Jezus Christus, maar alleen Jezus? Omdat de schrijver de nadruk wil leggen op de mens. Jezus. Daar. Die mens, waarin wij mee één zijn, die mens is al verheerlijkt. Die zit al in de troon. Die heeft al de heerlijkheid van God. En wij zijn in Christus, hebben wij hetzelfde. Wij zijn volmaakt in Christus, zegt Paulus. Paulus gaat uit van dat het alles al voltooid is als hij dat verbond beschrijft tussen Christus en de gemeente. Als je in de Romeinenbrief leest, dan lees je dat in de Efezebrief, dan lees je dat als een voltooid feit. Johannes die schrijft het als het nog niet gebeurd is, dat het toekomen de toekomst is. De bruiloftsmaal van het Lam, daarvoor zijn wij uitgenodigd. Ziet u dat? Dat is in de schriften altijd een tegenstelling, dat hebben we op de Bijbelschool ook zo gehoord, van het reeds en nog niet. Die tegenstelling is er, schijnbare tegenstelling, is er altijd, ook in uw leven. U bent een kind van God. U bent volmaakt in Christus. Daar heb je dat reeds. U bent verlost. Maar er is nog een uiteindelijke verlossing in de opstanding van het lichaam, mijn broeders en zusters. Ons lichaam is nog vergankelijk en verderfelijk. Ja. Oh, het is geweldig. Ja, en dat gebeurt door de werking van Gods geest en dat is die dood en opstanding. Dood geven wij het oude leven. Dood geven wij de gezindheid tot de zonde. Geven wij in de dood. En zo vaak u dat doet, hoe meer dat nieuwe leven zich gaat openbaren. In de gebrokenheid. Wij zien niet op de gebrokenheid. Natuurlijk doet het ons pijn. Het is het lijden van de dood wat hier ook staat. Het zijn de krachten van de dood die uw geloof willen vernietigen. Die de relatie van u, die verbondsrelatie met God wil. Hij wil scheiding daarin brengen, zoals hij bij Adam en Eva heeft gedaan. Waardoor zij niet meer kon regeren. O Heere, gij zijt goed en groot en zeer te prijzen. Maar wij zien Jezus. Halleluja. Die voor korte tijd minder was geworden. Hij is ook minder. Hij is ons gelijk geworden. En daar staat er in vers 10 ook. Dat is een heel belangrijk vers. Nee, vers 9 staat dat hij dat door de genade van God voor allen de dood zou proeven. Broeders en zusters. Het is niet alleen iets van de zoon alleen die gekomen is om te sterven. Hij is gezonden door de vader. Daar heb je die genade van God. Wat is die genade van God? Dat God zich overgaf. Helemaal. Al zo lief heeft God de wereld dat hij zijn gaf. Dat hij gaf zijn zoon. Hier heb je die overgave. Als wij willen weten wat overgave betekent en wat voor God betekent, moeten wij naar het kruis gaan. Daar zien we de overgave van God. Voor u. Voor u en voor mij. Die verbondsbrekers zijn. Die afgeweken zijn van God. En de heerlijkheid van God misten. Voor u heeft hij zichzelf overgegeven. Hij heeft die heerlijkheid die hij bij de Vader had. Wat een geweldig. Al die engelen die die bogen voor hem en die aanbidding, broeders en zusters, heeft hij achter zich gelaten en is hij naar beneden gekomen. Is hij naar u en mij toegegaan. Dat is Jezus. Dat is mijn Jezus. Ja. En dan staat er in vers 10 iets, een woordje daar, toen ik aan de voorbereiding bezig was, dacht ik, wat doet dat woordje daar? Want het paste hem. In de andere vertaling in de staat staan, het betaamde hem. Alsof het, ja, het hoorde zo. Het was gewoon nodig. Inderdaad was het nodig, er was geen andere oplossing. Dus, maar het paste hem, dat vind ik zo, ja, niet van toepassing eigenlijk in deze context. Het past hem om wie alle dingen zijn en door wie alle dingen zijn, dat hij hem om veel kinderen tot heerlijkheid te brengen, de leidsman van hun zaligheid, door lijden zou heiligen. Want het paste hem en dan eigenlijk de leidsman van hun zaligheid, door lijden zou heiligen. Het paste hem, het betaamde Christus. Maar hoe moet je dit zien, dat woordje paste hem? Dat moet je zien in die priesterlijke verborgenheid, geheim van het huwelijk. Jezus is de eerstverantwoordelijke. U, broeders, bent de eerstverantwoordelijke. De priester van uw huis. Toen Adam en Eva hadden gezondigd, riep God, Adam, waar zijt gij? Niet Eva, waar ben je, want je hebt gezondigd. Nee, Adam heeft gezondigd. Adam was niet waakzaam in zijn huwelijk, waardoor Eva alleen daar was met die tegenstander van God. Broeders en zusters, het gaat erom dat Jezus het voorbeeld heeft gegeven wat een verbond inhoudt. Daarom was het gepast. Daarom hoort het zo. In de context van dat verbond is het passend dat de man als eerste zijn verantwoordelijkheid neemt. Ik heb u net gezegd dat de eer van de mens ligt in het nemen van verantwoordelijkheid. De eer van de man is ook dat hij de verantwoordelijkheid neemt over het verbond wat hij met zijn vrouw, met zijn verbondspartner heeft. Daarin ligt dat. Dat passende. Dat betamelijke. Dat volgens betamelijk, als je het opzoekt op internet, dan zie je van volgens de norm. Volgens de goede regels. Maar dit zijn de regels van God. Dit is de wet van God. Hij heeft de wet vervuld. Als eerst verantwoordelijke. Want toen de mens viel, was er maar één oplossing. Dat degene die alles geschapen heeft en de eerste is, de leidsman van deze mens. De eerste, het begin van de mens, dat hij die verantwoordelijkheid op zich nam en zei, ik ga om die mens, die relatie te herstellen. In dat licht van het verbond wordt alles duidelijk, broeders en zusters. Ik denk ook dat als je dat zo ziet in het verbond, dat het voor de gemeente een zegen is, omdat het sterke huwelijken creëert. En in de gemeente is het gezin, de cel, de kleinste cel, dat is ook een gemeente op zich. Want het huwelijksbond heeft hetzelfde mandaat als de gemeente. Want waarom zeg ik dat? Omdat Jezus zegt, waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, de nadruk ligt daar niet op twee of drie, maar dat is het huwelijk ook, twee vergaderd zijn, maar de nadruk in die tekst ligt op vergaderd. Eén zijn. Waar twee of drie één zijn in mijn naam. Daar ben ik in. Dus dat mandaat geldt ook voor uw huwelijk. Dat mandaat van de gemeente. Alles wat u binden zal hier op aarde, zal gebonden worden. Alles wat, ieder die u vergeeft zijn zonden, het zal vergeven worden. Broeders en zusters, ons huwelijk is zo fantastisch, zo mooi. Ik heb dat pas begrepen. Het geheimnis van het huwelijk, van het verbond, bedoel ik, wordt geopenbaard in het huwelijk. Ik heb dat pas begrepen toen ik die link zo dacht. Dat is mij zo vaak verteld. Ik kom uit een gemeente die het iedere keer heeft over de relatie tussen Christus en gemeente is van bruidegom tot bruid. Maar op een of andere manier moet dat inzinken. Moet Gods geest dat je verklaren. Waardoor het tot je levenservaring wordt. Martin en ik zijn 46 jaar getrouwd met de genade van God. Dat ik zo bot ben. En zo. Dat ik die dingen niet in beginjaren. Natuurlijk, ik hoorde dat woord en ik dacht, oh, ik wil zo graag een vrouw die ook in de Heer is. Ik verlang zo dat zij ook met mij samen de Heer zal zoeken. En dat wij zullen wandelen in het licht. Samen. Dat ons huis wordt verlicht door Jezus Christus. Dat Hij de belangrijkste gast is in ons huis. God heeft mijn gebeden verhoord. Ja. Het was ons beide gebed trouwens toen wij elkaar niet kenden. God heeft ons gebeden verhoord. Ja. Het is het wonderlijk wat God heeft gedaan, wat Jezus heeft gedaan in het kader van dat verbond. Hij is de leidsman, broeders en zusters, van uw geloof, van uw zaligheid. Hij is de aanvoerder, betekent dat. Hij is degene die begint. Hij is de eerste. Hij heeft getoond dat het hem ernst is, dat verbond. Hij is de priester van ons, van zijn huis. Ja, wondervol is Jezus. Zowel Hij die heiligt, want Hij heeft ons geheiligd, dat staat in Efeze, broeders en zusters. Daar staat dat. Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zich voor haar heeft overgegeven, opdat Hij haar zou heiligen. Ja. Dat wat u doet in Christus voor uw vrouw is betamelijk, zegt Gods woord. Het is gepast, broeders, omdat u de hoge priester bent in uw huis. U bent de eerst verantwoordelijke. Daarin straalt u Christus uit. Hij heeft alles voor ons gedaan. Hij heeft zich gebogen als de koning. Ja. Geweldig. Wat een Heer hebben wij. Ik wil het hierbij laten. Dank u, Heer.